Gemeente, eerst enkele mededelingen namens uw kerkenraad. De collecten in deze dienst zijn in de eerste plaats bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen, met name de emeritikas. En bij de uitgang worden uw gaven ingezameld voor het bouwfonds. In verband met Koninginnedag en dodenherdenking, bevrijdingsdag, zingen we na deze dienst, na de zegen, het Wilhelmus en het doen bestaande. De schriftlezing in deze dienst, en dat is in afwijking op wat ik eerder heb opgegeven, maar de schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 24. Romeinen 3, vers 9 tot en met 24. Tot zover. Ook vanmorgen geloven en belijden wij dat onze enige hulp en verwachting in de naam van de Heere staat. In de naam van die Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de strik verbroken heeft en ons heeft vrijgemaakt. Amen. Gemeente, alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 68, vers 16. Een lied tot ere van de Heere, een oproep om hem lof te prijzen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het Hemelhof, Psalm 68, vers 16. Laten we ook vanmorgen gaan luisteren naar Gods heilige wet. Die wet is als een huwelijksverbond gesloten met Israël en met het Israël van het Nieuwe Testament. De gelovigen uit de volkeren en hun kinderen, die zijn ingelijfd in Israël. En die wet is voor ons als een spiegel waarin we zien hoe wij er zelf aan toe zijn. Wij zijn schuldige mensen. Maar die wet wil ons ook tot Christus drijven, om alles te krijgen wat nodig is bij hem. En die wet wil tenslotte ook gelezen zijn als een richtsnoer voor een nieuw leven tot Gods eer. Laten we na de wet gaan zingen, Psalm 32, vers 3. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. U nam die gunstig weg. Psalm 32, vers 3 zingen we na Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Voordat we de schriften openen, gemeente, laten we eerst vragen of de Heer door zijn geest ons hart wil openen. Grote en heerlijke God in de hemel, Vader, Zoon, Heilige Geest, drie enige Heren, wij komen eerbiedig tot u, we komen tot u in een vrij land waar we niet hoeven te vrezen voor bezettingsmachten, waar we niet hoeven te vrezen voor godsdienstvervolging, we mogen vrij zijn. We willen u danken dat het kan. Onze voorouders kwamen samen in de bossen en op de velden, moesten zich omringen door wachtposten, omdat de Spanjaarden ze elk moment konden oppakken. Korter geleden waren er bezetters in ons land. En de dominees die op de kansel stonden, moesten hun woorden wikken en wegen, omdat ook zij konden eindigen in een concentratiekamp. Vandaag is dat alles niet het geval. We prijzen uw naam, dat u ons vrij maakte. Heer God, geef ons dan een hart dat u in vrijheid zou dienen. Want zonder uw wet, zonder de dienst aan u, leidt vrijheid tot chaos, tot ongebondenheid, tot zonde. Geef dan dat wij slaven mogen zijn van u, Heere Jezus Christus. En er dan achter komen dat uw juk licht is en zacht is. En we willen van u vragen of u ons hart wil openen voor het eerst, maar dan ook telkens weer opnieuw en ook vandaag dus, zodat uw woord bij ons erin kan. En dat uw woord als een zaad is dat vrucht kan dragen. En dat we zo mogen leven, een leven vol van vrucht, tot uw eer. U weet hoe we in de kerk staan en zitten. U weet wat we met ons meedroegen. U weet wat er aan blijdschap is, aan vreugde is, aan dankbaarheid is. Maar ook wat er aan kilheid is, aan lauwheid, aan pijn, aan verdriet, aan bitterheid, aan smart. O God, het leven brengt dat alles met zich mee. En ieder van ons weet er wel iets van. Geef, Heere, dat wij zo mogen luisteren, dat onze omstandigheden ons niet bepalen, maar uw woord. Dat niet de dingen van het hier en nu het laatste woord hebben, maar uw genade. Til ons uit boven de dingen waar wij aan vastzitten. Til ons uit boven verdriet en pijn. Wilt u geven dat de hemel contact maakt met de aarde vanmorgen? Dat we het merken met elkaar. Dit is een huis van God. Dit is niets anders dan dat wij in de naam van ons kerkgebouw belijden. Priel, we hebben Gods aangezicht gezien. Het aangezicht van Christus. Geef dat we zo mogen luisteren, zingen, dienen in het orgelspel, als koster, als ambtsdrager. Wees ook met uw knecht, die niets is in zichzelf. Geef dat het niet eenzaam is op de kansel, maar dat er ook echt contact mag zijn tussen kerkbank en kansel. Wat meer is tussen hemel en aarde. Doe niet met ons naar onze zonde. Was en reinig ons door het bloed van uw Zoon. Kyrie eleison. Heere, erbarm u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we de Heilige Schrift openen. We doen dat bij Romeinen 3. Excuses aan de koster, ik had Eerst een andere schriftlezing, maar ik bleef ermee bezig en ik dacht, laat ik toch kiezen voor Romeinen 3, om de tekst van vanmorgen des te beter uit te laten komen. Dus Romeinen 3, en we lezen vers 9 tot en met 24. Romeinen 3, vers 9 tot en met 24. En laten we dan in aansluiting op de schriftlezing gaan zingen, Psalm 21, vers 1, 2, 4 en 5. 21 vers 1, 2, 4 en 5. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor de ogen. En we zingen die psalm als een echte messiaanse psalm. Een psalm die al zingt van Christus die dood en graf overwon en het eeuwige leven ontving. Psalm 21, vers 1, 2, 4 en 5, na de schriftlezing uit Romeinen 3, te beginnen bij vers 9. En dan schrijft apostel Paulus, geleid door de Geest, als volgt. Wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik u zijn woord te mogen bedienen vanmorgen. En de tekst vindt u niet in het gedeelte dat we lazen, zo even maar één hoofdstuk verder. Romeinen 4 en daarvan vers 25. We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En deze tekst past heel goed in deze periode en geeft nader licht op de betekenis van Pasen. In Romeinen 4, vers 25 luidt het woord van de Heere als volgt. Die, dat is Christus, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging gaan zingen opnieuw uit Psalm 32 en daarvan het zesde vers. Psalm 32 vers 1 en 6. Er is wat verschil van mening over op de borden zie ik, maar we zingen vers 1 en 6 van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 1 en 6 van Psalm 32. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Wie van u zou, vraag ik mij af, gehoord hebben van het plaatje Nieuw Landen? Er zitten verschillende meesters en juffen bij ons in de kerk en die zijn doorgaans heel goed in aardrijkskunde, in topografie. En die meesters en juffen zouden ons misschien wel kunnen vertellen dat dat een plaatsje is in Drenthe, vlakbij Hogeveen. En de inwoners van Nieuw Landen, die zijn geëerd. Waarmee dan, zal je zeggen, nou, in Israël, in Jeruzalem is een groot monument, dat heet Yad Vashem. Het is een monument ter gedachtenis aan alle Joden die vermoord zijn. En vlakbij Yad Vashem, vlakbij dat monument, is een tuin, de tuin van de rechtvaardigen. En in die tuin van de rechtvaardigen, daar moet ook ergens een bordje te vinden zijn dat daar is neergezet om de inwoners uit Nieuw Landen te eren. Want wat is er gebeurd? In de oorlog hebben de inwoners van Nieuw Landen, een klein dorpje, afgelegen, die hebben besloten met elkaar dat elk gezin, elk huis in Nieuw Landen een Jood zou verbergen voor de Duitsers. Eén persoon of zelfs een heel gezin. En zo hebben de inwoners van Nieuw Landen, zou je kunnen zeggen, een verbond gesloten met elkaar om samen in elk huis één of meer onderduikers te nemen. En zo Joden te redden uit de handen van de nazi's. En daarom zijn de inwoners van Nieuw Landen rechtvaardig verklaard in Israël. Ze zijn rechtvaardigen uit de volken, zoals de mooie term luidt. Dat zijn dus mensen die iets geweldigs moois hebben gedaan. Joodse levens gered, met gevaar voor hun eigen leven. En zo staat die tuin vol met namen van die rechtvaardigen uit de volken. Niet-Joden die voor het Joodse volk van betekenis geworden zijn. Maar de vraag is vanmorgen, wat is dat dan eigenlijk, rechtvaardigen? Want we hebben vanmorgen gelezen dat er niemand is die rechtvaardig is. En dat er niemand is die goed doet. En u leest dat letterlijk in vers 10 van Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat is nou ook wat. Dat betekent dus eigenlijk dat al die namen in de tuin der rechtvaardigen, ja, dat die verwijderd zouden moeten worden. dat er niemand is die goed doet zoals er staat. Is dat eigenlijk zo? Want ik heb net toch verteld van die inwoners van Nieuwlanden die juist wel iets goeds hebben gedaan. Maar hier zegt de schrift dat er niemand is die goed doet. En dat er niemand is die rechtvaardig is. Nou, gemeente, laten we dan proberen te horen naar het woord van de tekst van vanmorgen, waar het geheim is neergelegd van onze rechtvaardiging. Hoe we rechtvaardig toch ondanks alles kunnen zijn voor God. En dat is dan heel erg verbonden aan Pasen, aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als thema schrijf ik boven de preek Pasen en onze rechtvaardiging. Pasen en onze rechtvaardiging. We horen drie dingen in de preek. De noodzaak van die rechtvaardiging. Het is echt nodig. De verwerving van die rechtvaardiging. Dat Christus dat verdiend heeft. En de toe-eigening van die rechtvaardiging. Hoe kom je daar nou aan? Hoe kan jij nou en u en ik rechtvaardig de kerk uitgaan straks? Want dat kan, hè? Rechtvaardig de kerk uitgaan. Dus de noodzaak, verwerving, toe-eigening van die rechtvaardiging. Jongelui in de kerk, ik kan me een klein beetje voorstellen dat je een beetje met tuitende oren in de kerk zit. Rechtvaardiging, wat is dat nou? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Is dat belangrijk? En heeft dat dan met Pasen te maken? Hoe zit dat allemaal toch? Ja, toch is dat zo. Hè? De rechtvaardiging is zo belangrijk dat Christus daarvoor zelfs uit het graf is opgewekt. Zo staat het er in onze tekst. Hij is opgewekt, Romeinen 4, vers 25. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Zo belangrijk was dat dus, dat Christus daarvoor uit het graf is opgestaan. Ja, wat is dat nou precies, rechtvaardiging? Nou, jongens en meisjes in de kerk, laat ik dat proberen te schetsen, te vertellen. En dan moeten jullie dat beeld proberen vast te houden in de preek. Zodat als je de kerk uitgaat, dat je zegt van nou, dat hou ik vast in ieder geval. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat je buiten hebt gespeeld. En dat je heel erg vies bent geworden. Dat je kleren helemaal vies zijn. En je moet naar een verjaardagsfeestje. Ja, dan ga je niet met zulke kleren naar dat feest toe. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zegt je vader of je moeder, ga je eerst maar eens goed wassen. En dan trek je schone kleren aan, mooie kleren aan. En daarmee ga je dan naar dat verjaardagsfeest. Zodat je helemaal schoon bent. En eigenlijk is dat rechtvaardig zijn. Maar dan voor de Heere God. Dus dat de Heere God zegt, jij krijgt van mij schone kleren. Alles wat fout is gegaan in jouw leven, dat was ik weg. Die vuile kleren doe je uit. Je krijgt schone, nieuwe kleren van mij. Dat is eigenlijk rechtvaardig voor God. Dat God geen reden heeft om toornig, om boos te zijn op jou en op mij. Vanwege onze vuilheid, onze zonde, vanwege onze vieze kleren. Maar dat God echt blij is om ons en met ons. En hoe kan God echt blij zijn met mensen zoals ons? Dat is door ons rechtvaardig te maken. Door ons schone kleren te geven. Dat is rechtvaardiging. En dat is zo ontzettend belangrijk, rechtvaardiging. En daar gaat eigenlijk die hele Romeinenbrief over. Vandaar dat ik ook tot gisteren nog wat aan het zoeken was van welk gedeelte kan ik nou precies lezen voor u. Om het ook zo helder mogelijk naar voren te brengen. En die rechtvaardiging is dus zo belangrijk dat niemand van ons kan voor God verschijnen en het er levend van afbrengen. Zonder die rechtvaardiging. Dus het is niet maar iets dat er een beetje bij komt, een beetje bijhangt. Nee, rechtvaardiging is geweldig wezenlijk. Zonder rechtvaardiging gaan wij zelfs verloren. Dat is dus het grote gewicht wat hieraan hangt. En dat moet ook, dat besef moet maken dat we er helemaal bij zijn vanmorgen. En ik hoop dat u het allemaal mee kan maken. En dat jij, jongeren, ook helemaal bij bent. En ik zal proberen om zo helder mogelijk te zijn. En dan moet jij beloven dat je je zo goed mogelijk inspant om het te volgen. Want het is geweldig belangrijk. Want je zult toch maar onrechtvaardig voor God moeten verschijnen, hè? Bij je sterven of straks bij de wederkomst van Christus, om van te huiveren. En nu moet u niet denken dat ik zomaar van die ernstige dingen zeg. Nee, de Bijbel zelf brengt dat naar voren. Hè, u kunt dat ook lezen in Romeinen 2 al. Hè? Daar gaat het over in Romeinen 2 vers 5. Dan gaat het over het ophopen voor uzelf van toren tegen de dag van de toren. En in Romeinen 2 vers 3 leest u over dat aangrijpende woord van Paulus die zegt: o mens, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Ja, dan gaat het over hele zware zaken, over het oordeel van God. En in Romeinen 3 lazen we zojuist in vers 9. Hij heeft Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Dat wil zeggen, of je nou Jood bent die zich keurig aan de wet van Mozes houdt met inzet van alle kracht, of dat je nou een Griek bent, iemand die niet bij het verbond hoort, allebei vallen ze onder de zonde. Allebei vallen ze onder het oordeel. Dus of je nou hier in de kerk zit en probeert naar Gods geboden te leven, of dat je nou in de kroeg zit en helemaal niks met God hebt, zoals dat heet. Allebei val je onder het oordeel van God. Allebei ben je onder de zonde en beschuldigt de wet van God je allebei. Dat is de onthutsende boodschap van de Romeinenbrief. Ook mensen die denken, er is op mij niks aan te merken, die vallen onder de toren. En we worden dus door die Romeinenbrief in de sfeer van een rechtszaak gebracht. Hè, een rechtszaak brengt geweldig veel spanning met zich mee. Ik heb dat wel eens vaker verteld, meen ik, maar in verband met mijn werk kom ik wekelijks in de gevangenis en spreek ik met mensen die wachten op een proces. Sommige mensen, militairen zijn dat dan, die zijn in beperking. Die zitten in een cel, in een kamer, slot op de deur, ze kunnen er niet uit. En dan mogen ze met niemand contact hebben, omdat ze moeten wachten tot het onderzoek naar hun misdaad waarvan ze verdacht worden klaar is. En dat geeft zo'n geweldige spanning dat zelfs de hardste en de stoerste persoon breekt en zit te huilen als een klein kind, omdat hij niet kan bellen met zijn vriendin, met zijn vrouw, zijn kinderen niet kan spreken, in onzekerheid is. Wat zal de rechter zeggen straks? Hoe moet ik de rechter onder ogen komen? Nou, als dat nou al voor de menselijke rechter zo is, hoeveel te meer zouden wij ons dan moeten bezinnen hoe wij voor de hemelse rechter verschijnen? En vaak denken we daar niet zo aan. Je kunt dat wegdrukken, je kunt je leven volstoppen met je werk, met je studie, met je hobby's, met computeren, met internetten. Met uitgaan, maar het laat zich niet wegdringen. Het laat zich niet wegbrengen. Paulus zegt het ook ergens, elk mens, het is een mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, en in Nederland kunnen wij nogal eens commentaar hebben op onze rechters. De rechters doen het niet goed. En er zijn zelfs mensen die ook ontzettend brutaal kunnen zijn tegenover hun rechter. Maar tegenover de hemelse rechter zijn we toch minder dan een stofje. Wat hebben wij nou in te brengen tegen die volmaakte hemelse rechter? En hoe zou dat oordeel nou gaan uitvallen over ons? Want één ding is zeker, zoals we hier staan en zitten, komen we eenmaal voor onze rechter. En hoe luidt het oordeel dan? Weet u dat eigenlijk wel? En weet ik dat eigenlijk wel? En jij, weet jij dat? Hoe zou het oordeel nou uitvallen van de hemelse rechter over jouw leven? Word je vrijgesproken of schuldig bevonden? Stel je nou eens voor dat je vanmorgen het zeker wist. De rechter, God, de hemelse rechter, verklaart mij vrij van schuld. Hij geeft mij, jongens en meisjes, schone kleren. Hij is niet toornig, niet boos op mij. Maar ik mag zijn kind zijn. Hij sluit mij in de armen. Ik ben niet onderweg naar de ondergang, maar naar het vaderhuis. Dat zou bijzonder zijn, of niet? Kun je dat eigenlijk wel weten, vraagt iemand. Kun je dat ooit wel weten, dat je wordt vrijgesproken door de rechter? Want dat moet je toch maar afwachten. Als je komt te sterven of als Christus terugkomt, ja, dan moet je het maar afwachten hoe het uitvalt. Nee, dat kan je nu al weten. Nu in de kerk, voordat je de kerk uitgaat, voordat u en ik de kerk uitgaan. En laat me nou meer horen daarvan hoe dat dan kan. En hoe je tot die geweldige vreugde en ruimte komt dat je zegt, en God is niet toornig op mij, God rechtvaardigt mij. Nou, hoe komt die vrijspraak, hoe komt die rechtvaardiging nou tot stand? Dan kom ik bij het tweede van de preek. De verwerving. He, want wie heeft die rechtvaardiging verdiend? Wie heeft dat nou mogelijk gemaakt? Nou, dat is Christus. En daar gaat de tekst over. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. En eerst werd hij om onze overtredingen overgeleverd. Om onze zonden gekruisigd. Hoe komt die vrijspraak tot stand? Nou, het is al duidelijk geworden uit de schriftlezing. De kans dat God ons vrijspreekt, dat hij ons rechtvaardig verklaart zoals wij zijn, die kans daarop is nul. Die is absoluut nul als we blijven zoals we zijn. Dat schrijft de apostel in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Is dat niet overdreven? Want er zijn toch een heleboel goede mensen, hè, dat hoor je heel vaak om je heen. Hè, die bewoners van dat Drentse dorpje bijvoorbeeld, die notabene in de tuin van de rechtvaardigen een eervolle vermelding hebben gekregen. Nou, dat mag zo zijn naar menselijke inschatting, maar naar Gods maat, naar Gods wet, is er niemand rechtvaardig. Dat is het aangrijpende oordeel. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. En als u dat nagaat in Romeinen 3, die tekstverwijzingen, dan vindt u daar ook heel veel verwijzingen naar de psalmen en naar de spreuken. Paulus put uit het Oude Testament om dat te onderstrepen. Al die dingen die hij zegt maken dat de Bijbel is niet positief over menselijke mogelijkheden. Je hoort heel veel om je heen, dat weet ik zeker, jongelui, dat hoor jij ook, om je heen, dat mensen zeggen, ik geloof in mezelf. Ik geloof in de goedheid van de mens. Ik geloof dat er altijd wel iets goeds is in de mens. Nou, dan zou ik zeggen, word wakker, kijk om je heen, lees eens een geschiedenisboek, want het valt bitter tegen. We hebben gisteren Bevrijdingsdag gevierd, daarvoor dodenherdenking gehad. En er is weer heel veel informatie losgekomen over die tijd. Allerlei documentaires en programma's, krantenartikelen. En nog steeds zijn mensen onthutst als ze horen over de verschrikkingen die zijn aangedaan door mensen. De oude Romeinen hadden een spreekwoord daarvoor. Die zeiden, homo homini lupus. De ene mens is voor de andere mens een wolf. Als iemand een mogelijkheid ziet, dan vreet hij als een wolf de ander op. De oude Romeinen waren wat dat betreft een stuk meer nuchter dan heel veel mensen van tegenwoordig die zeggen, ik geloof in het goede van de mens. Word wakker. Paulus is wakker. Paulus put uit de schrift en hij zegt, naar Gods maat is er niemand rechtvaardig. Waarom zou God ons dan vrijspreken? Ik moet denken aan iemand die ik jaren geleden vaak mocht bezoeken. Een oude man, een lid van een van onze kerken. Hij had jarenlang gewerkt als koster. Had een oppassend leven geleid. Hij was oud geworden. En hij ging sterven. En ik bezocht hem op zijn sterfbed. Terwijl hij steeds zwakker werd. En toen zei hij tegen mij, het is toch eigenlijk niet eerlijk als God mij niet zalig maakt. Want ik heb altijd mijn best gedaan voor de kerk. Ik vond dat zo verdrietig om dat te horen van hem. Want hij was jarenlang koster geweest, maar hij had kennelijk nooit begrepen wat genade is. Wij kunnen niet zalig worden, omdat wij zo oppassend leven leiden. Wij kunnen alleen maar zalig worden, omdat Christus dat voor ons verdiend heeft. Wij hoeven niet te ploeteren voor vrijspraak, maar Christus heeft alles volbracht. Daar gaat het over in die Romeinenbrief. Er is licht, er is uitzicht, er is vrijspraak door Christus. En daar gaat het over in de tekst, in Romeinen 4, vers 25. Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus ik hoef niet zelf te ploeteren, dat kan ook niet en dat hoeft ook niet. Maar Christus zorgt daarvoor. Zonder Christus is de kans op vrijspraak nul voor ons. Maar Christus is opgestaan. En dat is het geweldige van deze Romeinenbrief. En daarom heeft deze brief ook Maarten Luther zo geweldig geraakt en geweldig aangesproken. Want hij probeerde zelf rechtvaardig te worden voor God. Totdat hij zag dat Christus dat juist geeft, schenkt. En jongens en meisjes, de Heer Jezus geeft nieuwe, schone kleren. Die hoef je niet zelf te verdienen. Die hoef je niet zelf te wassen. Jongens en meisjes, als je hele erge vlekken op je kleren hebt, dat heb je vast en zeker wel, dan kun je erop gaan poetsen. En dan heb je soms dat je die vlekken alleen maar groter maakt. En dan zeggen je ouders van niet op poetsen, want poetsen in een vlek maakt hem alleen maar groter. Nou, wij hoeven niet te gaan poetsen om onze eigen kleren schoon te maken. Dan maken we de vlekken alleen maar groter. Wij mogen nieuwe kleren vragen aan de Heere Jezus, jongens en meisjes. Zul je dat meenemen? Dat kan je onthouden, hè? Dat je nieuwe kleren, schone kleren mag vragen aan de Heere Jezus. En dat je zo schoon bent voor de Heere God. Nou, en dan staat er zo geweldig in de tekst dat Christus werd opgewekt om onze rechtvaardiging dus. Die rechtvaardiging, dat is die vrijspraak, hè? Dat je niet meer in de spanning hoeft te zitten als je denkt aan God of aan je sterven. Maar dat je vrij bent. Dat je kind van hem bent. Dat je vrij bent van geploeter. Dat je niet hoeft te poetsen in die vlekken van je bestaan. Maar dat je zegt van God neemt mij aan als kind. Dat. En En die opwekking van Christus, dat is dus het paasfeit waar we kort geleden bij stilstonden. Dat zou ik graag willen uitwerken naar twee kanten vanmorgen. In de tekst kun je de opstanding van Christus zien als gevolg of als doel. Nou, dat klinkt moeilijk. Ik zal het proberen uit te leggen. Je kunt het lezen als gevolg, hè? Dan betekent dat dat Christus onze vrijspraak verdiend had. En dat het gevolg was dat hij is opgestaan. Christus had alles verdiend. Was in onze plaats aan het kruis gegaan. Was in onze plaats het graf ingegaan. Had in onze plaats de benauwdheid van de hel geproefd. En nu was dat allemaal klaar. En toen heeft de rechtvaardiging onze vrijspraak verdiend. En toen is de Heer Jezus opgewekt. Als een bekroning op alles wat hij verdiend heeft. Zo mag je het lezen. Hij heeft alles verdiend. En daarom is hij opgewekt. Als een soort van vaderlijke bekroning. Vader, God in de hemel, zei amen op Jezus' werk. En zo mag je die tekst lezen. En wat is dat een geweldig iets, want dat betekent dat Pasen, de opstanding, is de kroon op het werk van Christus. He, dus als je stilstaat bij Pasen, bij de opstanding, dan weet je van, het was nu helemaal klaar, het was helemaal verdiend. Dus mijn rechtvaardiging, mijn schone kleren liggen klaar. Het is niet maar een vage mogelijkheid. Het is niet nog spannend of het al dan niet kan, die vrijspraak. Nee, het ligt klaar. Christus heeft het verdiend. En dat is dus een geweldige bemoediging, want als het klaar ligt, dan hoeft het alleen nog maar uitgedeeld te worden. En dan mag je je handen eromheen klemmen en je armen eromheen slaan. En dan mag je in de vrijheid leven van de kinderen van God. Ik ben vrij. Er is geen verdoemenis, zegt Paulus, voor degenen die in Christus zijn. Ik hoef niet angstig wakker te schrikken. Bang dat mijn hart niet meer klopt. Bang dat ik voor God moet verschijnen. Hoeveel mensen hebben dat eigenlijk niet? Overdag een grote mond. Maar 's nachts benauwd, spanning en als ziekte en sterf in zicht komen, geen troost. Maar zo hoeft dat dus niet, want het ligt klaar. En de tweede manier waarop je de tekst kunt lezen, dat is dan niet als gevolg, maar als doel. Zo mag je het ook lezen. Dan betekent het dus dat de opstanding van Christus het doel is van onze rechtvaardiging. Ja, hoe moet je dat nou belichten? Hoe moet je dat nou uitleggen? Kijk, dan mag je het zo zien. Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging uit te delen. Zo mag je het ook lezen. Dus niet alleen het ligt klaar en als bekroning is Christus opgewekt. Nee, je mag het ook lezen dat Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging nu te kunnen gaan uitdelen. Dan is onze rechtvaardiging, onze nieuwe kleren, zijn het gevolg van Christus' opstanding. Christus stond op uit het graf. En jongens en meisjes, toen is hij niet naar de hemel gegaan om uit te rusten van zijn werk. Om verheerlijkt te worden door de engelen. Ja, dat ook, maar hij is vooral aan het werk gegaan om die schone nieuwe kleren, die rechtvaardiging, uit te gaan delen. Nou, misschien wat moeilijk, maar ik hoop dat ik iets heb meegegeven. Dus het eerste was, Christus stond op en het was de bekroning. Nu weet je zeker dat die rechtvaardiging klaar ligt. En het tweede is, Christus is opgestaan om onze rechtvaardiging uit te delen. Hoe het ook is, het geweldige van deze tekst is dat de opstanding van Jezus Christus, dat dat waarborgt, dat dat het amen van God de Vader is op de vrijspraak die Jezus verdiend heeft. Christus heeft de vrijspraak verdiend, dat is het geweldige van Paas. Hij is niet een koning die zonder onderdanen blijft, nee, hij gaat die vrijspraak uitdelen. En dat betekent dus ook dat de Heere Jezus, dat mogen we geloven, daar hebben we ook om gebeden, hè, mensen, dat de Heere Jezus bezig is, ook vandaag, ook in de kerk, ook nu, dat hij bezig is om die vrijspraak, om die schone nieuwe kleren uit te delen. Daar is hij dus mee bezig. Dat is het bijzondere van de kerkdienst. De kerkdienst is maar niet dat er informatie verstrekt wordt, of dat er een lezing wordt gehouden, of dat je zegt, nou, het was interessant, of het was helemaal niet interessant. Maar de kerkdienst en de verkondiging is dat Christus naar ons toe komt en dat hij zegt van, hier heb ik het nou, de vrijspraak. De schone, nieuwe, witte kleren. Ik kom dat uilen, ik heb dat verdiend en ik ben er zo mee bezig dat u dat in handen krijgt. En dat u straks de kerk uitloopt en dat je zegt van, hoe is het mogelijk? Ik mag vrij zijn, ik ben vrijgesproken. Ik hoef niet in de benauwdheid te zijn, omdat ik denk dat de Heere God mij zal veroordelen zoals ik verdiend heb, maar ik ben vrij. Nou, dat is een bevrijdingsdag, hè? Jongelui gisteren, bevrijdingsdag. Misschien heb je leuke dingen gedaan. Prachtig. Maar kijk eens om je heen. Hoeveel mensen zijn eigenlijk niet geketend door een leven zonder God, hè? Een leven van, ja, waarvoor? Zonder hoop. Zonder toekomst. Een leven voor het genot misschien. Ze zeggen, pluk de dag, haal eruit wat erin zit, want straks sterven we en dan is het over. Je ziet de gebrokenheid van mensen. Mensen denken dat ze vrij zijn, zonder God, zonder zijn wet, zonder de liefde tot hem. Maar wat een gebrokenheid is. Wat een verdriet is er, juist vanwege de zonde. Wat een verdriet in gebroken relaties. Wat een verdriet door verslaving. Wat een verdriet door vervreemding. Wat een verdriet door kilheid. Wat een verdriet door egoïsme. Is zoveel gebrokenheid. Terwijl mensen menen vrij te zijn, zijn ze slaaf van de duisternis. En Christus spreekt nou juist vrij en hij zegt, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Als levende Heere Jezus gaat hij die schone nieuwe kleren, die rechtvaardiging uitdelen. Hoe kom je daar dan aan? Hoe kan ik dan lichtvoetig de kerk uitgaan straks? In de wetenschap, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Dan kom ik bij dat laatste, hè? Bij die toe-eigening, zo noemen we dat dan. Dat je mag zeggen, het is ook persoonlijk voor mij. En haal ik dat uit mijn duim? Of zeg ik dat omdat dat misschien typisch christelijk gereformeerd is, hè? Die toe-eigening van het heil, zoals dat heet? Nee, dat lees ik in de tekst. Lees u maar. Vers 25, Romeinen 4. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Daar staat onze. Paulus zegt tegen die gemeente, het is dus ons geestelijk bezit geworden. Het is van mij, het is van ons. Kan hij dat dan zomaar zeggen? Waren al die mensen in Rome dan bekeerd? En mogen wij dat ook zomaar zeggen? Van mensen, het is van ons, het is klaar. Nou, dat zou wel heel erg kort door de bocht zijn. Dat zou toch zelfs ook niet juist zijn, want hoe kom je daar nou aan? Nou, dan wil ik in het slot van de preek, laatste van de preek, één vers doorlezen. Kijk eens in Romeinen 5, één vers verder, vers 1. Romeinen 5, vers 1. Het vervolg van onze tekst. Wij dan gerechtvaardigd, heb je dat woord weer, vrijgesproken, uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Je krijgt vrede, hè? Vrijspraak is vrede. Dat betekent dat het goed zit tussen God en jou, tussen jou en je naaste. Dat is vrede. En dat krijg je uit het geloof, zegt Paulus. Dat is dus de manier waarop je dat in handen krijgt, die vrijspraak. Jongens en meisjes, ik vertelde net over mensen die ik bezoek in de gevangenis, militairen, en die wachten dan totdat ze bericht krijgen van de rechtbank. En ze zijn heel erg gespannen. En als ik dan bij ze kom in hun cel, dan ligt er soms een brief van de rechter, hè, van justitie heet dat. En die hebben ze dan opengescheurd en soms laten ze mij die dan ook lezen. En er staat erin, u wordt opgeroepen om dan en dan te verschijnen voor de rechter. En ze zijn heel erg gespannen over. Het gebeurt ook dat ze voor de rechter moeten komen en dan niet alleen maar om te horen hoe het ervoor staat, maar echt om de uitspraak te horen. Dus of ze schuldig zijn of niet, en zo ja, hoeveel straf ze krijgen. Nou, daar krijgen ze ook een brief over. Soms, dat gebeurt ook, worden de mensen vrijgelaten omdat ze geen straf krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze vals zijn aangeklaagd. Ze worden vrijgesproken, dan krijgen ze een brief van de rechter. En als je die brief hebt, ja, dan weet je, ik ben vrij. Maar als je die brief niet hebt, als je die niet kunt lezen, ja, dan weet je het niet. Nou, zo is het ook met de hemelse rechter. Hoe krijg je nou bericht van de hemelse rechter dat je rechtvaardig bent? Jongelui in de kerk, hoe zouden jullie dat nou oplossen? Hoe weet jij nou dat je rechtvaardig bent? Schone kleren, vrijgesproken, kind van God. Hoe weet je dat nou? Iemand zegt misschien, nou misschien krijg ik daar wel een droom over of een visioen. Hè? Er zijn mensen die dat zeggen, die er erg mee bezig zijn. Ja, als ik nou dat krijg, dan weet ik zeker, ik ben rechtvaardig voor God. Nou, zo gaat dat niet. Misschien heeft het te maken met je gevoel. Hè? Gevoel is heel belangrijk in onze tijd. Als ik het nou maar voel, als ik een goed gevoel heb in de kerk of als ik bezig ben met de Bijbel, nou, dan ben ik rechtvaardig voor God. Dan mag ik wel geloven, wel ja, erop gokken haast, hè, dat ik rechtvaardig voor God ben. Zo gaat het ook niet. Ons gevoel is helemaal niet betrouwbaar. Ons gevoel kan met de minuut verschillen. En het is ook aangetast door de zonde. Misschien is het nog anders. Misschien is het zo dat je steeds beter gaat leven. En dat je dan daar een soort van de conclusie uit kan trekken dat je wel rechtvaardig voor God bent. Want ik word steeds beter, steeds heiliger. Dat valt ook enorm tegen. Paulus zegt zelfs, ik ellendig mens. Dus dat is ook geen begaanbare weg. Nou, misschien helpt het dan als kinderen van God tegen jou zeggen, echte kinderen van God die je hoog hebt, dat die tegen jou zeggen, ik geloof dat jij gerechtvaardigd bent, dat jij schone kleren kreeg, dat jij een kind van God mag zijn. Maar ook dat biedt geen zekerheid. Want wat heb ik uiteindelijk aan een mensenwoord? En dan ga ik weer terug naar dat vers dat ik las uit Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is dus het geheim. De Heere Christus, die reikt ons vanmorgen de brief toe, de vrijspraak. En hij vraagt dat wij dat aanvaarden. Dat wij dat geloven. Dat wij ons met heel ons hebben en houden. Toevertrouwen aan wat hij aanbiedt. Dat is geloven. Dat is je met je volle gewicht werpen op Gods belofte. Hij zegt, wie in mij gelooft zal leven. Hij zegt, je bent gerechtvaardigd door het geloof. Heer God, met bevende handen, knikkende knieën, doe ik dat. Ik werp me op uw belofte. Dat is geloof. Geloof is niet iets oppervlakkigs van, nou ja, ik geloof het wel en ja, ik wil het best geloven en misschien helpt dat wel. Nee, geloof is dat je uit de nood van je bestaan de toevlucht neemt tot God. En dat je zegt, Heere God, hier staat het. Ik ben door het geloof rechtvaardig. Heere, wat verlang ik daarna? Vrijgesproken te worden door u. U niet meer als toornend God te kennen, maar als verzoend vader. Dat is geloof. En nou zijn wij in onze traditie best wel wat terughoudend om zo te spreken, want klinkt dat nou niet al te makkelijk? Geloof het maar. Ja, er zijn allerlei mensen die heel oppervlakkig dat kunnen roepen. Pak het maar aan, geloof het maar, het zal wel waar wezen. Ja, dat is natuurlijk niet het echte geloof. Geloof wordt ook op de proef gesteld. Jongens en meisjes, ik moet dan vaak denken aan dat voorbeeld van koorddanser. Weet je wat dat is? Dat is iemand die heel knap over een koord kan lopen. Hoog boven de grond, zonder net eronder. Hij heeft zo'n goed evenwicht dat hij over dat koord kan lopen. Van de ene naar de andere kant, zonder te vallen. En als je nou zegt, geloof je dat die man dat kan? Ja, dat gaat nog wel. Ja hoor, ik geloof wel dat je dat kunt. En hij loopt zo naar de andere kant. Maar als dan aan jou gevraagd wordt, geloof je dat hij naar de andere kant kan lopen? Terwijl hij jou op zijn schouders draagt, geloof je het dan ook? Of zeg je van ja, maar nou weet ik het zo net nog niet. Dat is nou het verschil tussen oppervlakkig geloven en echt geloof. Oppervlakkig geloof zegt ja, het zal wel. Het kost je niks, er staat niks op het spel. Maar echt geloof zegt, ik geloof dat Jezus Christus mij op zijn schouders neemt als de goede herder. En dat hij mij door de dood en het graf heen draagt. En mij eeuwig thuis brengt. Amen, ja, amen. Dat is geloof. En dat je zegt, met deze Jezus ga ik het wagen. En door deze Jezus geloof ik, dat als ik straks voor mijn rechter sta, en dat ik weet hoe ik ben in mezelf, dat ik weet hoe vuil ik ben, dat ik geloof dat Hij schone kleren voor mij heeft verdiend. En dat Hij me daarmee bekleedt. En dat God daarom geen spatje vuil of zonde in mij ziet. Dat is geloof. En hoe sterker je dat geloof in de praktijk brengt, hoe meer je je richt op Jezus Christus en de vrijspraak die Hij verdiend heeft, des te meer leef je als een vrij mens. Als een bevrijd kind van God. Door het geloof. En daar komt het nou op aan. Om het geloof in de praktijk te brengen. Ja, maar is daar niet meer voor nodig? Nou, vraag dat nog maar eens aan Maarten Luther. Lees de geschriften nog maar eens na. Hoe hij geworsteld heeft om dit te verstaan. En hoe hij zegt, toen hij dat ontdekte, schrijft hij ergens, sprong de poort van het paradijs, wij zouden zeggen de poort van de hemel, voor mij open. De rechtvaardige zal leven uit het geloof, uit het werk van Christus. Ja, zegt u, maar dat durf ik niet hoor. Dat durf ik echt niet. Zomaar dat geloof in praktijk brengen, mij werpen op Jezus en dan geloof. Ik heb altijd geleerd dat dat zo makkelijk niet gaat. En dan zeg ik vanmorgen tegen u, hoe lang gaat u dat standpunt volhouden? Totdat hij voor uw hemelse rechter staat? En wat zult u dan zeggen tegen hem? Heere God, het is me wel verkondigd dat ik door het geloof witte kleren zou krijgen, schoon zou worden, gerechtvaardigd zou zijn. Maar ik dacht, zo makkelijk gaat het niet. En ik heb het maar niet gedaan. Wat denkt u dan dat de rechter zegt? Nou heb ik mijn zoon gegeven. Nou heb ik mijn hart uitgestort. Nou heb ik mijn zoon tot in het graf gegeven en hem opgewekt om onze rechtvaardiging. En nou heb je gezegd, dat is me te makkelijk. Er is maar één weg om rechtvaardig te worden. En het is sola fide, hè? Door het geloof. Er is geen andere weg. Wat zijn we dichtbij vanmorgen. We zijn zo dicht bij het koninkrijk van de hemel. Als je de verkondiging hoort, om zo te zeggen, je bent 1 millimeter verwijderd van Gods koninkrijk. Zo dicht bij je vrijspraak. Zo dicht bij je rechtvaardig zijn. En als je daar nou toch mee tot. En als je dan toch denkt, ik ben bang dat ik toch niet vrijmoedig de kerk uit zal gaan, gerechtvaardig uit het geloof. Vraag het dan aan de Here. Vraag dan om het werk van zijn geest, Heilige Geest. Geef me toch handen om aan te pakken wat mij werd aangeboden. Heilige Geest, leer mij amen te zeggen en vrij te zijn. Niet vrij alleen of slechts van de naties, van de bezetters, maar vrij te zijn van de macht van de duisternis, die elk mens ketent. Vrij van de vloek van de wet, waardoor van elk mens, Jood of Griek, geldt: er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Vrij te zijn, omwille van Jezus Christus, die opgewekt is, ook om mijn rechtvaardiging. Amen. Laten we samen de Heer God danken en bidden. We willen voorbeden doen voor Anne van Beek. Anne is opgenomen in het ziekenhuis, complicatie, blinde darm. We willen heel hartelijk bidden voor Anne en haar ouders en haar zussen. We willen ook bidden voor zuster Petersen van Amerongen van het Kamgras 60. Ook zij is nu opnieuw opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei. En er zal een pacemaker geplaatst moeten worden bij haar. We willen bidden voor de belijdeniscategezanten die morgen het zogenoemde aannemingsgesprek hebben bij de kerkenraad. Toelating tot het belijdenis doen. We willen de Heer ook hartelijk danken voor twee echtparen die allebei mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn in de achterliggende week. Het gaat om broeder en zuster Hoefnagel Timmerman en om broeder en zuster Weststraten Schorer. We willen heel hartelijk deze broeders en zusters de Heren opdragen en dankbaar met hen zijn. Laten we samen bidden. God in de hemel, u bent het die de geschiedenis door bent opgetrokken met mensen die er niks van maken. Met iemand als Abraham, Isaac en Jacob, met David en Salomo, met Petrus en Thomas, met zoveel anderen die niet rechtvaardig zijn om hun eigen prestaties, integendeel, want er is niemand die goed doet, zelfs niet één, maar die rechtvaardig gemaakt, verklaard zijn door u. En die heerlijke vrijspraak met de hand van het geloof mochten ontvangen en aannemen en toe-eigenen. Lieve heren, wij bidden van u of u door uw geest ons geloof wil geven voor het eerst of opnieuw om die vrijspraak in ontvangst te nemen. Om niet meer in de benauwdheid te leven, om niet meer te leven in de spanning van de dreigende veroordeling, maar om te leven in de vrijheid van uw kinderen. Te leven niet als iemand met zwarte kleren, maar iemand die witte kleren kreeg van de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u geven dat we dat evangelie verstaan? Want er kunnen zoveel blokkades zijn om niet die vrijspraak te aanvaarden. We kunnen koud en onverschillig zijn, vervuld met de dingen van het hier en nu, en niet zien dat we slaaf zijn, voortgedreven door de prins van de duisternis. Maar we kunnen ook tobben met die toe-eigening. We kunnen het zo in ons systeem hebben gekregen dat het niet mag om je handen te vouwen en die boodschap van vrijspraak te omhelzen en daardoor maar op een afstand te blijven van die vrijspraak. Het kan zijn dat we terugvallen in de zonde, telkens weer opnieuw, en zo bevreesd zijn om weer opnieuw naar u terug te gaan, dat we twijfelen of het ooit wel voor ons bestemd was. Heere God, wilt u geven dat we door het geloof telkens weer mogen leven van uw genade. En wat wordt u dan groot, Heere? Wat wordt u dan geweldig in uw genade, in uw goedheid, in uw trouw? Want u bent het die te doen hebt met mensen die ook telkens terugvallen. Terugvallen in de strikken van de zonde. Heere, leer ons allen te leven en ga groot nog klein voorbij. We willen u hartelijk bidden, Heere, voor Anne van Beek. Wilt u met haar zijn? Ze is jong. Het zal schrik hebben gegeven, alle complicaties die het gevolg waren van de blinde darmontsteking. Heere God, wilt u haar herstel geven en geven dat ze ook door deze fase van haar leven heen ook zicht mag krijgen op uw zorg en op uw trouw en op uw geduld. En geef dat er ook in moeilijke dagen toch zegen zal zijn en toch iets moois en iets goeds zal zijn. Wilt u zijn met onze broeder en zuster van Beek, met de zussen van Anne? Wilt u hen dragen door deze periode heen? En wilt u het goed maken met uw eigen aanwezigheid, met uw eigen trouw? We denken aan zuster Petersen van Amerongen. Wilt u haar dragen en sparen, ook als er een nadere operatie nodig is, een pacemaker geplaatst moet worden? Wilt u geven dat zij de rust ontvangt uit uw hand? U kunt het dat zo wonderlijk doen, ook in het ziekenhuis, voorafgaand aan een operatie. Dat u de spanning wegneemt en dat u de vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Doet het ook bij onze zuster. We bidden voor de belijdeniscategezanten die morgen het gesprek hebben bij de kerkenraad. Ook daar kan er veel spanning zijn, aarzelingen, de drang om weg te lopen misschien wel voor het ja-woord. Maar Heere, geef dat ze het mogen doen in biddend opzien tot u. U bent het toch die alles meebrengt. Zelfs ook, misschien vooral ook, wat nodig is om belijdenis te doen. Om ons ja-woord te geven als amen op onze doop. We willen u hartelijk dank zeggen voor de beide echtparen die mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Wat is dat een bijzonder iets, ongetwijfeld door diepe dalen en ook door hoogtepunten heen. We willen u danken voor broeder en zuster Hoefnagel Timmerman. We willen van u bidden of u ook dat Bijbelse getal 40 ook zo wilt ontvouwen, ook in hun hart, in hun leven, dat ze in die 40 jaren uw trouw mogen zien en ook een bemoediging mogen zien. Want zoals ze 40 jaar geleden begonnen zijn met u, zo bent u nog steeds. Wilt u ook onze dank aanvaarden voor broeder en zuster Westraat, de Schorer. Ook door bijzondere perioden van moeite en zorg heen hebt u hen dit jubileum willen geven. Wat is dat ook bijzonder in een samenleving waar huwelijken en relaties helemaal niet zo lang duren, maar vaak erg fragiel zijn, erg kwetsbaar zijn. Heren, we danken u voor huwelijkstrouw, voor het feit dat mensen aan elkaar vastgegroeid mochten raken, kinderen mochten krijgen, kleinkinderen wellicht ook. Wilt u daar ook uw zegen in geven in de volgende generaties? We zijn afhankelijk van u, Heren. We beseffen dat ook weer na een week van gedenken. We hebben de Koninginnedag gekregen, hier in Veenendaal onder andere en Rhenen. We danken u voor het goede verloop. Het is altijd weer spanning, ook omdat we in een tijd leven waarin allerlei mensen snode plannen kunnen hebben, zelfs aanslagen plegen. Het mocht goed verlopen en we danken u daarvoor. We dragen ons koninklijk huis aan u op. Zeker ook met de zorgen die er zijn. Geef dat ook in die hoogste kringen u de potentaat der potentaten, zoals Willem van Oranje dat uitdrukte, gevreesd, gekend, gediend mag worden. We bidden u voor de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers die we op 4 mei herdacht hebben. We willen vragen of u heling weer wil geven, ook van oorlogswonden. We bidden in het bijzonder voor veteranen, oude veteranen, die de oorlog meemaakten, in Indonesië streden, in Korea, in Libanon, in Afghanistan, of waar dan ook. Maar ook jonge veteranen, die in Srebrenica geweest zijn, die de dood van dichtbij in de ogen hebben gekeken. We willen bidden voor alle militairen, die juist wanneer het moeilijk wordt, de taak hebben om op te staan en de wapens op te nemen. In vredestijd wordt er vaak niet zo aan gedacht. We leven ook in een tijd van bezuinigingen op defensie. Maar juist in oorlogstijd, in tijd van dreiging, dan wordt het duidelijk hoe belangrijk het ook is dat er mensen zijn die hun leven inzetten voor anderen. We bidden ook of u wil zijn met ieder die aangeraakt werd door die oorlogsjaren. Voor Joden, voor tweede en derde generatie mensen uit de kampen. We bidden voor het Joodse volk of ze mogen komen tot de erkentenis van Yeshua, Jezus, die opstond voor onze rechtvaardiging. En wat is het dan geweldig, Heren, om bij u rechtvaardig verklaard te zijn. Niet alleen in de tuin der rechtvaardigen, in Jeruzalem, een eervolle vermelding te hebben, maar een eervolle vermelding in de hemel, omwille van Jezus Christus. We willen u danken voor de bevrijding van de bezetting. En we bidden van u of ook een nieuwe generatie mag leven in het besef van hoe kostbaar dat grote goed is. Wilt u ons bovenal bevrijden uit de banden van de dood? En wilt u ons zetten in de vrijheid van de kinderen van God? Hoor ons om Jezus wil, in de vergeving van alles wat bezoedeld en zondig is bij ons. Amen. We zingen tenslotte Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. Psalm 118, vers 8. En dan krijgt u ook gelegenheid om u gaven te geven voor de dienst van de Heeren. Gemeente, na de zegen willen we nog de twee coupletten zingen van het Wilhelmus met het oog op alle gedenkdagen. Excuus, ik zie dat ik wat uitgelopen ben, maar soms ben je zo vol en dan gaat het zo. Maar jongelui, je had toch vrij vandaag, hè? Dus zo erg is het hopelijk niet. Laten we samen onze harten verheffen tot God, de zegen van de drie-enige ontvangen en dan het Wilhelmus zingen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.